Hey, ik zit vandaag in mijn busje. Het regent buiten niet zo hard, dus ik denk dat je niet echt het geluid van de druppeltjes hoort. Ik sta midden in het veld. Af en toe passeren hier wat wandelaars die toch de regen trotseren. Moet ik zeggen dat het vooral mensen met een hond zijn die langskomen. En ik wil het vandaag met jou hebben over kinderen die ruzie maken en hoe daarop te reageren, wat je kan doen. Kinderen maken ruzie, dat is nu eenmaal een vast gegeven. Maar eigenlijk is dat niet het echte probleem. Nu vraag je af, Joke, wat bedoel je daar nu mee? Laat het mij anders formuleren. Wanneer wordt het voor jou als mama problematisch dat kinderen ruzie maken? Meestal maakt er een probleem van het moment dat een van je kinderen wenend, brullend tot bij jou komt en dat je weet dat jij het weer mocht gaan oplossen. Of je hoort in de verte de decibels omhoog gaan en je houdt je hart al vast voor wat er nog gaat komen. Of als je zelf hoort zuchten en al dan niet hardop zegt tegen je kinderen: kan het niet wat stiller? Of laat uw broer of uw zus nu toch eens met rust. Moet dat hier nu altijd zo wild aan toegaan? Wat er mogelijk nog allemaal aan gedachten in jouw hoofd omgaan. Hoor je de jij in deze zinnen? Ja, eigenlijk ruziende kinderen wordt eigenlijk maar pas een probleem op het moment dat jij er last van hebt. En je denkt misschien, ja, maar Joke, mijn kinderen mogen elkaar toch geen pijn doen? Ja, dat klopt. Of toch zo ongeveer. Zeker als je jongens in huis hebt, ik weet het klinkt cliché, hè, maar grofweg genomen ravotten jongens nu eenmaal wat meer dan meisjes. Zijn ze ook wat fysieker, wat wilder in hun spel. En is de kans eigenlijk dus veel groter dat ze elkaar pijn doen, hè, fysiek pijn doen in dat spel. Wil dat zeggen dat meisjes elkaar of zichzelf geen pijn doen tijdens het spelen? Nee, dat klopt natuurlijk ook niet. Op dit moment is bijvoorbeeld mijn jongste aan het leren rolschaatsen. En ze doet zich regelmatig pijn. Kijk maar naar de veel, ik zie haar de vele schaafwonden als ik haar s'avonds omkleed. Maar laat ik haar daarom niet meer rolschaatsen? Nee. Of als zij met haar buurmeisje speelt, ook dan gebeuren er sowieso op de trampoline, erop, de langste, nou, altijd wel accidenten waarmee dat ze zichzelf pijn doet of de anderen. Nu, als jongens elkaar pijn doen tijdens het spel, dan hebben we nogal vaak de neiging om dat spel onmiddellijk stop te zetten. En het al even cliché voorbeeld, hè, als je meisjes hard hoort gillen of wenen, dan doen we vaak hetzelfde. Nu, hoe komt het dat we bij ruzie vaak het spel gaan stilleggen? En is dat eigenlijk wel altijd de beste optie? In het voorbeeld van mijn dochter die aan het leren rolschaatsen is, dan kun je het misschien makkelijker aannemen. Hè, van ja, die schaafwonden, dat hoort bij het leren rolschaatsen. Maar waarom hoort dat zelfs te leren niet bij twee kinderen die samen spelen en elkaar pijn doen in dat proces? Dat is omdat in zo'n situatie heel vaak onze innerlijke leeuwin naar boven komt. Hè. Iets waar je misschien minder last van hebt, in het voorbeeld van mijn dochter. Dan ga je niet denken: de straat heeft haar zeer gedaan, stoute straat, er moeten consequenties zijn zodat de straat het niet opnieuw doet. Soms horen dat al wel eens kleuters zeggen of peuters. En jezelf misschien, als je heel erg samenvalt, zelf met de angst dat je kind iets ergs kan overkomen en dat je haar of hem wilt behoeden voor alles. Maar dat is een andere discussie. Als kinderen, een van je kinderen, de andere zeer doet, de andere pijn doet, dan schieten we heel vaak in een soort van beschermingsreflex. In onze innerlijke leeuwin, die op dat moment de situatie gaat zien als zijnde er is een dader en er is een slachtoffer. En dan voelde u als mama aangesproken om het slachtoffer, het kind dat pijn heeft, te gaan verdedigen. En de dader, zal ik maar zeggen, te gaan straffen. Nu, En dan is op zo'n moment ook heel vaak zo van, ik wil mijn kinderen leren hoe met elkaar om te gaan, of ik wil mijn kinderen leren hoe dat ze ruzie maken, of ik wil mijn kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan, is dan vaak helemaal de deur uit. Omdat dat bijna instinctief is als een van uw kinderen pijn heeft om daarop te reageren. Want meestal in 9 kansen op de 10 worden kwaad op het kind dat geslagen heeft, gebeten heeft, gepitst heeft, wat dan ook. En dan mag die niet meer. En dan probeerde het kind dat hier van het slachtoffer was te troosten, of gaat het misschien soms wel bemiddelen. Maar de kans is groot dat je het spel eigenlijk stillegt. En hier nadeel daarvan is, of de kans toch klein dat het verder zal gaan, het spel. Hierdoor krijg je eigenlijk een soort van dubbel negatief effect op degene die de fout begaan is, degene die geslagen heeft. Want dan is degene die iets fout gedaan heeft, die krijgt niet alleen jouw boosheid als mama als straf, maar hij zij mag ook niet meer verder spelen, wordt uit het spel gehaald. En vanuit het standpunt van dat kind, zeker bij jonge kinderen, komt dat over als dat het schuld is van het andere kind. Van het kind dat is komen wenen, klagen, zagen. Klopt dat? Nee. Maar in de beleving van uw kinderen is dat vaak wel zo. En ik moet er dan geen tekeningetje bij maken dat dit eigenlijk de band tussen uw kinderen niet ten goede komt. De ene die het altijd gedaan heeft en de ander die altijd gaat zagen en gaan wenen. Als ik dit allemaal zo zeg, wil dat niet zeggen op geen enkel moment dat ik het gedrag van uw kind dat slaat, hè, goed praat, daar gaat het eigenlijk niet om. Dus dat is een reden waarom dat ruziende kinderen een probleem vinden en wat er een mogelijkste nadeel van is om dat zomaar stil te leggen. Nu, een andere manier of een andere reden waarom wanneer ruziende kinderen een probleem wordt, is op het moment dat je een eigen innerlijke ballon vol zit. Je hebt een drukke dag gehad op het werk of thuis. Je kinderen zijn misschien nog helemaal niet de beste slapers, dus je loopt eigenlijk zelf rond met een chronisch slaaptekort. De tijd die je maar hebt als mama tussen de school of de opvang en bedtijd is sowieso beperkt. Dus dat voelt sowieso aan als een race tegen de klok. Het wereldnieuws is op dit moment allesbehalve vrolijk en dat bezwaart sowieso je gemoed. Dit zijn maar enkele voorbeelden die kunnen maken dat uw innerlijke ballon, uw innerlijke beleving eigenlijk al serieus ingenomen is, gevuld is met van alles, waardoor dat je eigenlijk weinig vrije ruimte over hebt. Dus als op zo'n moment uw kinderen beginnen ruzie te maken, dan is dat een spreekwoordelijk een druppel. Dat gedoe, het geween, het gebrul, je kunt dat er eigenlijk niet bij hebben. En op zich is dan niks mis mee, er is niks mis met jou. Ik bedoel, er zit maar zoveel rek op jouw ballon, hè, dat niet verwonderlijk is dat je op zo'n moment, als je ze hoort brullen in de verte, dat je uit je krammen schiet. Hè, of dat je in die leeuwinnenreflex schiet. Het is alleen van belang dat je je realiseert dat op zo'n moment niet per se je kinderen met een probleem zitten, maar jij wel. Je ballon zit vol en die ruzie kan er bij jou niet bij. Dat je bovendien ook al gemerkt dat je waarschijnlijk meer geduld hebt, hè, met andermans kinderen dan met je eigen kinderen. Dat is omdat ruzie die je kinderen, hè, als je kinderen aan het ruzie maken zijn, dat zijn niet alleen overprikkeld of geraakt geoverprikkeld en getriggerd, maar het triggert ook alle herinneringen aan alle vorige keren toen het uit de hand liep. Dat gebeurt bijna automatisch. Uw systeem vergeet niks. Uw innerlijke ballon vergeet die dingen niet. Dus als je kinderen hoort ruzie maken, is een van de logische reflexen in je hoofd van, gaan ze daar weer? Ik zie paarden passeren. Want dat vermeende, hè, vooruitzicht dat het gaat weer tot een uitbarsting komen, het gaat weer mislopen, dat doet de stress bij u sowieso stijgen. Dus uw ballon raakt sowieso nog meer onder druk. Hè. En hierdoor wordt uw eigen waarnemingsvermogen beperkt. En daardoor, en waarom is dat een probleem? Omdat de kans dan zeer groot is dat je gaat reageren vanuit uw eigen persoonlijke emotie. Hè. Uw eigen ballon zit vol, die stress moet ergens naartoe. Dus dat je die laat reageren. Maar bovendien heb je ook heel weinig ruimte over om de situatie helder te zien. En is de kans groot dat je eigenlijk moeilijk kunt zien wat er werkelijk gebeurt. Geef ik zo dadelijk een concreet voorbeeld van. Nu, Hoe kunnen u zorg dragen voor uw eigen ballon en uw kinderen iets bijleren over samenspelen en de situatie die aan het escaleren is? Hoe kunnen al die dingen samen, hoe kunnen daar anders op reageren? Hè? Hoe kunnen u met al die dingen wat ik juist vernoemd heb rekening houden zodat je, en zonder dat je in die valkuilen trapt? Hè? Ik ga er eigenlijk vanuit dat je goed voor uzelf wilt zorgen. Hè? Bedoel ik daarmee dat je je eigen bezorgdheden en je eigen frustraties serieus neemt. Dus het feit dat je bijvoorbeeld voelt van ik ben overprikkeld, ik kan er nu niet veel meer bij nemen, dat je dat ook serieus neemt. Of je bezorgdheden over ik wil niet dat er mijn kind iets overkomt, ik wil niet dat hij pijn heeft, als je kind nog een bepaalde voorgeschiedenis heeft waardoor dat lichamelijk ongevallen nog meer schade kunnen berokkenen, dat je die ook serieus neemt. Hè. Dus dat wil niet zeggen dat je die buiten zet. Tegelijkertijd, ik ga ervan uit dat je u ook goed voor je kind, voor je kinderen wilt zorgen. Hè. Dat je met andere woorden wilt dat niemand van je kinderen zich uitgesloten voelt, dat je kinderen kunnen bijleren volgens eigen mogelijkheden en ritme, dat je rekening wilt houden met de leeftijd. Dat elkaar opzettelijk pijn doen, bijvoorbeeld niet tot uw waarden behoort, en normen die je wilt doorgeven, en dat je eigenlijk zou willen dat er een fijne band ontstaat tussen je kinderen. Daar ga ik vanuit. Nu, jij kent uw kinderen het best. Jij hoort het verschil wanneer het nog eens, soms hoorde nog het verschil tussen wanneer zijn ze aan het spelen en wanneer dreigt het mis te lopen. En ik denk dat je mogelijk ook wel bij jezelf kunt opmerken wanneer dat je echt zorgen begint te maken. Wat kunnen we dan doen? Probeer dan eens deze zin. Je hoort je kinderen bezig. In plaats van binnen te stormen van zitten nu weer al bezig? Kan het niet wat stiller? Zouden ook kunnen zeggen, is alles ook, of roepen naar boven, maakt me niet uit, is alles nog oké? Okay? Is het nog wel oké okay tussen jullie twee? Is het nog fijn voor iedereen? Voelde hoe dat iets heel anders binnenbrengt, dat er met een heel ander gevoel binnenkomt, hè, dat je die situatie die dreigt te escaleren, dat dat heel anders aankomt dan als je op zo'n moment binnenstapt en zegt, het is toch altijd hetzelfde met jullie? Kunnen we eens een keer gewoon met elkaar spelen? Dat dat heel anders aanvoelt dan van, is alles nog oké okay met jullie twee? Vindt iedereen het spel nog fijn? Wat is het voordeel met die zin? Met die zin kies je geen kant. Je kiest geen dader-slachtoffer. Je gaat niet op voorhand al invullen wie dat er fout is. Hè? En met die zin gaat eigenlijk je kinderen uitnodigen om te reflecteren binnen de eigenlijke mogelijkheden. Hè? Reflecteren, dat klinkt een groot woord. De peuterkleuter van 2, 3 is iets heel anders dan een van 5, 6 of een van 8, 10. Hè? Maar ze verstaan allemaal die zin wel en het nodigt hun even uit bij zichzelf te checken. Tja, hoe is het op dit moment? Is het voor mij nog oké? Okay? Het voordeel van die zin te gebruiken is ook wat zorg dragen voor uzelf. Want als uw ballon onder druk staat, dan gaat uw systeem bij mogelijke tekenen van distress, om het zo te zeggen, en van zodra dat je uw kinderen hoort roepen, je hoort gebonk van boven komen, je hoort weengeluiden, dan gaat u heel vaak al meteen uit van het ergste. Terwijl dat je eigenlijk, als jij beneden bent of in een andere ruimte staat, kun je eigenlijk niet weten of er een probleem is. Of dat de geluiden die je hoort bij het spel horen of niet. En met deze zin, hè, is alles nog oké, okay, voor alle twee, hè, of voor iedereen, gaat het eigenlijk voorkomen dat je uit je kramen gaat schieten, dat je al vanuit je vooronderstellingen vertrekt, hè, en dat je vanuit je eigen invullingen vertrekt, maar je houdt wel rekening met, je bent wel bezorgd, je zit er wel mee in, gaat alles nog wel oké? Want ik mispak mij daar zelf ook nog regelmatig aan. Als mijn jongste met haar buurmeisje speelt, dan die kunnen nog wel eens kiezen voor mama-babytje spelen. Dan zijn die weengeluiden, die zijn heel realistisch. Die klinken zeer echt, die van de baby. En dan kan ik mij zeker, als mijn hoofd vol zit, ik ben ondertussen aan het koken en ik hoor dat komt zo binnen, kan mijn spontane reflex zijn van shit, een van de kinderen, daar gaat het niet goed mee. Terwijl dat ze eigenlijk babytje aan het spelen zijn. Of als politie en boef aan het spelen zijn, dan kan het protest van de boef als die gevangen wordt ook wel heel overtuigend zijn. Dus het is ook een manier om voor mezelf wat reserve in te bouwen, hè, waar mijzelf waar te hoe zeg je dat? Ja, waar rust in te bouwen. Goed, ik ben benieuwd. Probeer er eens mee aan de slag te gaan. Zie jij het je gebruik proberen? Merkte de verschillende zinnen? Laat mij gerust iets weten. Ik ben heel benieuwd, hè, wat dat jij ervan vindt. En laat me gerust iets horen. En graag tot de volgende keer.